Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht, inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. En ik zit hier in het mooie Wijchen. En als je er nog nooit geweest bent, dan zul je als je daar binnen rijdt meteen zien dat er een IT-bedrijf zit. En dat bedrijf heet Joost. En ik zit hier met Joost de Valk. Nou, hoe cool is dat als je je bedrijf naar jezelf kunt vernoemen? Maar heel veel mensen doen dat. Alleen maar weinig ondernemers krijgen zo'n succesvol bedrijf. En dan gaan we vandaag daarover hebben. En je gaat ook ontdekken hoe het Joost gelukt is. En misschien een beetje geluk, maar waarschijnlijk ook heel hard werken en wat slimme keuzes maken. Nou, wat is Joost, ga je straks horen. Maar ze hebben in ieder geval 160 medewerkers, 12 miljoen gebruikers. Ze zijn marktleider, wereldmarktleider op het gebied wat ze doen. En vrij recent hebben ze het bedrijf voor een astronomisch bedrag verkocht aan een Amerikaanse speler. En of we dat bedrag gaan horen, dat weet ik niet. Maar we gaan lekker in gesprek met Joost. Deze aflevering is net even iets minder goed opgenomen dan je gewend bent van de Groeivoer podcast. Dus de audio-kwaliteit is anders. Maar de kwaliteit van de gast is er natuurlijk niet minder om. Dus ga lekker luisteren naar Joost van Joost.
Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar Groeivoer.
Joost, van harte welkom bij de podcast.
Dankjewel.
Hey, voor we in het verhaal duiken, jouw ondernemersverhaal en over eigenlijk het succesverhaal van Joost, dan zou ik eigenlijk wat meer over jou zelf willen weten. En ik vraag het eigenlijk aan al mijn gasten. Maar wil je ons eens voorstellen aan de kleine Joost? Hoe ben je opgegroeid en wat voor jochie was jij?
Ik ben geboren in Beuningen, hier niet zo heel ver vandaan. Eigenlijk het volgende dorp. Daar opgegroeid als oudste in een gezin van drie. Toen naar de middelbare school gegaan op het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. En daar de eerste vrienden gekregen die met computers bezig waren. En toen ging ik zelf ook meteen in de eerste ook met computers aan de slag. En ben dus vanaf mijn 12e eigenlijk aan het programmeren. Dus eigenlijk altijd een beetje blijven programmeren en hobbyen met websites. Ook toen meteen in de eerste, mijn eerste website gebouwd. Dus 1994 hebben we het dan over. Dat is even geleden.
Ja, wat voor jochie was jij?
Ik was een nerd. Ik zat op een stedelijk gymnasium met alleen maar gymnasiasten. Dus dan dat is toch een ander soort school dan een wat bredere gemeenschap. Maar daar hoorde ik nog steeds wel bij de nerds, denk ik. Maar niet per se de nerd die dan ook hele hoge cijfers haalde. Want dat deed ik niet. Van met computers bezig zijn eigenlijk toch wel het leukste dat er was.
Ja. En als je terugkijkt naar wat je van je ouders hebt meegekregen, is er iets wat je nog steeds vandaag de dag meeneemt in je, ja, wie je bent en hoe je onderneemt?
Een soort algemeen christelijke set waarden en normen. En dan ja, wat meer katholiek dan protestants, maar dat. En ook wel een wat linksige aanleg en inborst, vermoed ik. Mijn ouders en ik stemmen denk ik niet meer helemaal hetzelfde, maar wel allebei aan de linkerkant van het spectrum.
En hoe komt dat terug dan in het bedrijf?
Ik vind gelijkheid en gelijke kansen heel belangrijk. En dat heeft Marieke, mijn vrouw ook, die hier ook heel actief betrokken is geweest en nog steeds is. En dus dat komt wel naar voren in dat onze slogan nu is SEO for everyone. Dus we willen iedereen de kans geven om gelijk te concurreren. En dat is ook waarom open source, ons hele freemium model, waarin je dus een gratis variant hebt die echt best heel veel doet, ja, past. En we iedereen dezelfde kans wil geven om te concurreren met zijn website op het internet.
Ja.
Dus ja, daar hecht ik heel veel waarde aan. Ik denk wel dat ik dat deels vanuit huis heb meegekregen.
Ja. Je vertelde iets over je studie. Je hebt ook een uitstapje theologie gemaakt.
Ik praat al heel veel over mijn middelbare school, omdat ik daarna eigenlijk nooit meer iets gestudeerd heb. ik ben inderdaad theologie gaan studeren. Dat heb ik.
Van wie moest dat? Of was dat je eigen idee? Of hoe?
Ik ben daarin wel lichtelijk erfelijk belast, denk ik. Een hoop familieleden die theologie hebben gestudeerd, waaronder mijn beide ouders. En ik had een ander beeld bij wat ik zou gaan, bij wat theologie zou zijn dan wat het was. En dat is voornamelijk denk ik omdat mijn ouders het in de jaren 70 gestudeerd hebben. En toen ik ging studeren het allemaal een stuk conservatiever was dan toen mijn ouders het studeerden. En vooral nu ook een stuk eenzamer. Want er waren op dat moment 2 voltijdstudenten theologie. Dus dat was toch net een ander soort studie dan ik bedacht had van tevoren. En achteraf gezien heb ik daar veel te weinig over nagedacht.
Ja. We zouden natuurlijk ook uitgebreid je cv kunnen doornemen. Maar hoe zou je het zelf samenvatten pak een beter minuut tot het moment dat je Yoast ging oprichten?
Nou, ik heb een aantal online marketingbureaus gewerkt. Ik ben begonnen als in een Java club als account manager. Toen mijn hostingbedrijf als sales manager. Echt een beetje een account management sales kant. Ik was tegelijkertijd ook die nerd die het leuk vond om dingen te bouwen. Toen in zoekmachine optimalisatie het midden tussen die twee gevonden. En dat was eerst bij Want to Market in Arnhem en daarna bij Orange Valley. En eigenlijk gewoon met heel veel lol dat vakgebied gedaan. En op een gegeven moment besloten, ik vind dit vakgebied heel leuk, maar ik kan meer. En toen was ik al wel met Yoast SEO bezig en had ik daar al ideeën bij. Maar was ik tegelijkertijd ook gewoon al voor mezelf als consultant best wel veel dingen aan doen.
Dus je werkte voor een werkgever en daarnaast werkte je voor jezelf? Hoe werkt dat?
Die plugin Yoast SEO is als hobby ontstaan. En dat deed ik naast mijn werk. En uiteindelijk ben ik voor mezelf consultie gaan doen.
Want hoe zag dat eruit? Je zat in de zolderkamer dan achter je bureautje en er kwamen mails binnen.
Ik zat nog op een zolderkamer in ons mooie rijtjeshuis hier in Wijchen. In mijn eentje al die vragen te beantwoorden. Dat was ook wel het punt waarop op een gegeven moment maar als dit is het niet waard, dan moet ik er nu toch geld mee gaan verdienen. Die stap toen op een gegeven moment gemaakt. Is een uitbreiding gebouwd, video SEO in eerste instantie. Waarmee ik dacht, het zou echt heel vet zijn als ik daar in een jaar tijd een keer een ton mee verdien. Als ik dat zei, dan moesten mensen al lachen, want dat is natuurlijk toch best veel geld. En dat gebeurde in de eerste maand. En toen was het, hier is wel echt, hier is potentie voor heel veel meer.
Ja, je hebt iets in handen.
Ja.
Maar misschien moeten wij even één stap terug zetten. Dat is waarschijnlijk de meest gevraagde of meest gestelde vraag ook in interviews. Maar kun je eens aan Jip en Janneke uitleggen, wat is Yoast en wat doe je precies op het gebied van SEO? En waarom zijn jullie zo groot? Dat is eigenlijk misschien dan mooi om af te sluiten.
Yoast SEO is een uitbreiding voor WordPress. WordPress is een systeem waarmee mensen websites bouwen. En WordPress is in de afgelopen jaren enorm populair geworden. Toen ik begon met WordPress was het marktaandeel iets van 6-7%. Nu is het ruim 40%. Dus ruim 40% van alle nieuwe websites die gebouwd worden, wordt gebouwd met WordPress. Yoast SEO is een uitbreiding op WordPress die je kunt installeren waardoor je die websites beter vindbaar kunt maken in zoekmachines. Nou, waarom zijn wij zo groot? Nou, omdat we dat specifieke stuk vindbaar maken in zoekmachines erg goed doen en ook begrijpelijk doen. Waardoor mensen begrijpen wat ze ermee moeten en dat het de dingen doet waar zij blij van worden. Eigenlijk doet Yoast SEO als software onderverdeeld in 2 stukjes. Aan de ene kant doet het een heleboel automatisch, waar gebruikers eigenlijk bijna niks aan hoeven te doen. En aan de andere kant geeft het feedback terwijl je aan het schrijven bent met groene, oranje en rode bolletjes op de leesbaarheid van die tekst en of die tekst goed is voor de zoekmachines. En die combinatie heeft het goed gedaan. Ja. En daar zijn mensen heel erg fan van.
Ja, en het allereerste begin, dat waren dus een paar regels code of zo? Of hoe moet ik dat zien?
Nou, niet een paar regels, maar het allereerste begin eerst waren het wat kleine pluginnetjes die ik op een gegeven moment gebundeld heb naar één plugin. Het zijn niet een paar regels code. Ik denk dat het vanaf het begin waren het tienduizenden regels code. En dat zijn eigenlijk alleen maar meer geworden, denk ik, over de verloop van tijd. Maar ik heb er heel wat regels code in geklopt, ja.
Ja, en WordPress is marktleider, hè? Dus je hebt een heel groot marktaandeel en daarna is er ook heel lang niks, hoorde ik in een andere podcast zeggen.
Ja.
Dat is bij Yoast ook zo, of hoe ziet jouw speelveld eruit?
Dat is bij ons ondertussen ook wel een beetje zo, ja. Wij hebben nu 12,5 miljoen installs, de volgende heeft er 2 miljoen, dan heeft er nog eentje 800.000 en dan is al heel lang niks.
Ja, dus dat is eigenlijk de 80-20 regel, zoals die ook wel door sommigen genoemd wordt, aan het werk.
Ja,
of hoe kijk
ja maar
het
is ook wel eens anders geweest. Wij zijn, toen ik begon, waren wij de nummer 2. En wat nu de nummer 2 is, was toen de nummer 1. Maar daar zijn we op een gegeven moment ruimschoots overheen gegaan.
Ja. Je noemde al even wat getallen, hè, van waar jullie nu staan. Kan je er nog eens een paar bij vertellen over om het beeld te schetsen, zeg maar? Maar hoe ziet jullie organisatie nu uit? Waar staan jullie nu?
Nou, we zijn nu met ruim 150 mensen wereldwijd. We zijn natuurlijk een tijdje geleden, vijf maanden geleden overgenomen door een Amerikaanse partij, Newfold. Ik ben geen eigenaar meer, maar wel nog oprichter. Dat neemt niemand nooit meer af. Maar,
deed dat pijn? Heb je daar nog...
Nee, daar was ik wel heel blij mee. Dat is natuurlijk, als je in de start-up wereld toch wel enigszins zit, dan is dit ook wel de droom die uitkomt.
Ja.
Het is het spelletje uitspelen. En het was ook wel klaar. Het was wel goed zo. Het is, ik vind het heel leuk om aan Yoast SEO te werken, maar ik vond het ondernemen niet meer zo heel leuk.
Hmm.
En het risico wat daarbij kwam, het wordt gewoon langzamerhand heel groot. Dus het wordt gewoon een bedrijf met, nou ja, wat ik toen heel veel geld vond. 15 miljoen euro omzet per jaar, natuurlijk heel veel geld. Ondertussen horen we bij een bedrijf wat zo belachelijk veel omzet doet, dat die 15 miljoen euro weer ook weer wegvalt. Dus alles is relatief. Mm-hmm. Dat is wel heel opvallend daarin. Maar ja, ik vond die druk wel vrij hoog worden langzamerhand. We hadden nooit funding gehad. Het was helemaal van onszelf nog steeds met 5 aandeelhouders. En dat betekent ook dat het ook alle risico van jezelf is. En als je 60% van je geld in dollars verdient en het in euro's uitgeeft, dat ook elke wisselkoerswijziging dan ineens invloed heeft op hoe goed je slaapt 's nachts. En daar was ik wel een beetje klaar mee.
Ja, en om dat wat, nog wat tastbaarder te maken, wat zou er dan precies mis kunnen gaan, zeg maar? Wat zijn de scenario's die je realistisch achter?
Nou, wat er mis kan gaan, wat er letterlijk gebeurde. Op een gegeven moment, de eerste keer dat het echt hard bij me binnendrong was toen Trump verkozen werd. Toen kelderde de dollar erin, zegt, die knalde weg. Dat was vrij snel daarna ook alweer terug. Echt een 2 dagen later was die koers weer hersteld. Maar die ging toen van 1,10 naar 1,50 of zo, geloof ik, in heel korte tijd. Ja, dat konden we ons gewoon niet permitteren. Dan is gewoon letterlijk wat er hier binnenkomt elke maand, was niet genoeg om de salarissen te betalen. En we hebben Yoast al best wel scherp aan de wind gevaren. Maar we zijn gewoon altijd hard gegroeid. Dus we hebben altijd onze eigen groei gefinancierd. En zijn continu is een deel van een groot deel van de winst die er gemaakt werd, is gestoken in het verder laten groeien van het bedrijf.
Dus je hebt geen grote reserve, bedoel je dat? Of?
Nee, we hadden geen tientallen miljoen in reserve. En ook niet 1 tientallen miljoen in reserve op de bank staan om dan moeilijkere tijden op te vangen. En dat is nu. Ja, nu we bij Newfold horen, waar gewoon, ja, dat is toch wel een paar slagen groter. En dat geeft een heleboel rust, wat dat betreft.
Ja, want dat is wel een interessant vraagstuk sowieso voor heel veel ondernemers. Van hoe bepaal je je prijs van je product? Je zegt van, we hebben scherp aan de wind gezeild. Ik hoorde ook van, nou, dus affordable SEO zou je kunnen zeggen. Ja. Het moet voor iedereen betaalbaar zijn. Ik hoorde je in een andere podcast zeggen van, 10 euro of dollar per maand is voor ons niet veel, maar voor iemand in Afrika misschien wel of India. Dus, maar hoe heb je ooit, zeg maar, een prijskaartje geplakt op je dienstverlening? Weet je dat nog?
Ja, nou, dat doe je op een gegeven moment. En dan doe je dan een beetje door te kijken naar wat is om mij heen gebruikelijk en wat is reëel, et cetera. En dat is nog best wel lastig. Vooral omdat in de WordPress-markt, toen ik begon, het nog heel erg gebruikelijk was om lifetime licenses te verkopen.
Koopt het in één keer af en
ja,
that's it.
Wat mij betreft echt een volstrekt onhaalbaar businessmodel is. Ondertussen ook wel gebleken is in de WordPress wereld dat niet werkt. Maar dat is gewoon best wel lastig. Dus en die prijs is wel wat gevarieerd, maar niet heel hard. En ja, staat op dit moment op 89 euro per jaar of 89 dollar als je in de VS zit. En dat zal wel een beetje gaan wijzigen. Want, ja, ook wij
keer anderhalf, keer twee, keer vijf, wat verwacht je?
Nee, dat niet. Maar ook wij hebben gewoon last van inflatie. Dus dat is natuurlijk gewoon op een gegeven moment onontkoopbaar.
Ja.
Maar ja, die pricing is lastig. En het is ook, je zit in de globale markt. En mensen switchen al naar andere. Je ziet al dat mensen gewoon kopen vanuit andere adressen enzovoort. Om op in een andere currency te kunnen kopen. Dat soort dingen zie je al gebeuren. Dat gaat mij al heel ver. Maar je zou soms willen dat je het wat goedkoper kunt aanbieden in bepaalde delen van de wereld. Maar dat is best lastig.
Weet jij nog waarom je ooit bent gaan ondernemen? Voor mij was de reden simpel. Ik was te eigenwijs om voor een baas te werken en ik wilde graag vrij zijn. Maar toen ik een tijdje bezig was, ontdekte ik al snel dat je een groot stuk van je vrijheid inlevert omdat je wordt opgeslokt door allerlei randzaken. En dus moet je zorgen dat je je vrijheid terugverovert. En ik doe dat door het bouwen van systemen en processen. En daar gebruik ik Teamleader voor. Teamleader is een softwarepakket waarin ik alles van mijn bedrijf vastleg. Klanten, offertes, facturen, maar ik bouw er ook processen in. En dat zorgt ervoor dat ik weer meer vrijheid heb als ondernemer. Als jij ook meer vrijheid wil en terug wil naar waarom je ooit bent gaan ondernemen, ga dan even naar teamleader.nl/groeivoer en sluit vandaag nog een gratis proefversie af. Maar om het even te begrijpen, jullie zijn een marktleider. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, ja, ze kunnen toch niet om ons heen. Dus of we nou het prijs keer 3 doen... Ja, we zijn zo groot.
Nou, ik denk niet dat de elasticiteit zo groot is. Het is dus best wel makkelijk om over te stappen naar iemand anders. Waarschijnlijk zou je er meer cash uithalen als je dat zou doen. Een tijdje. Alleen dat hou je dan niet heel lang vol. En ja, ik vind ook geld zeker niet de enige reden om dingen te doen. Echt wel heel belangrijk dat wij gewoon inderdaad beschikbaar blijven voor een grotere groep. En tegelijkertijd zeg ik dat en weet ik ook dat als ik dat zeg, dat dat nog steeds de westerse wereld is. Omdat een groot deel, en voor een groot deel van de rest van de wereld, is die $89 per jaar of euro per jaar natuurlijk nog steeds gewoon heel veel geld. Ja. Dus dat blijft altijd een bepaalde subset. Maar dat is ook waarom eigenlijk alle functionaliteit waarvan wij vinden, die heb je echt nodig om te kunnen ranken, altijd in ons free product zit.
Misschien nog even een vraag om jullie vakgebied goed te begrijpen. Maar stel, je hebt een WordPress site en je hebt geen Yoast. Ben je dan überhaupt vindbaar? Kun je überhaupt zonder een product als dat van jullie?
Ja, dan ben je wel vindbaar. Kun je dat dan optimaliseren? Nee. Kun je dan bijvoorbeeld dingen instellen als hoe wil ik dat het eruit ziet als deze pagina gedeeld wordt op Facebook? Of hoe wil ik dat deze pagina eruit ziet in een Google zoekresultaat? Kan ik dat dan aanpassen? Nee.
Ja, dus je hebt veel minder keuzes.
Ja, je hebt daar veel minder grip op. En ik denk dat wij je die grip wel geven.
Ja. Wat inzoomen op een aantal dingen die je hebt geleerd of meegemaakt in je groeireis als ondernemer. Want het is natuurlijk een hell of a ride, zou je kunnen zeggen, van klassiek zolderkamer. In dit geval geen schuurtje, maar zolderkamer. Ja. Naar die exit, die droom waar je het over had. Ja. Heb je überhaupt een soort groeifilosofie of een soort opvatting over wat is groei? Hoe zou dat eruit moeten zien? Hoe moet een bedrijf groeien?
Ik heb daar nu allerlei ideeën over, maar ik zou liegen als ik zeg dat wij die allemaal al hadden toen we bezig waren dit te doen. Volgens mij is dat ook niet hoe het werkt. Weet je, wij hebben best wel, denk ik, stevige ideeën over hoe wij vinden dat een bedrijf moet werken. En we hebben best wel hard ons vastgehouden aan een aantal dingen. Geld verdienen is niet het belangrijkste. Wat niet wil zeggen dat het onbelangrijk is, overigens. Want het is wel een noodzaak om dit te doen. Maar wij hebben gewoon altijd mee willen groeien met WordPress. En daarvoor moet je op een gegeven moment wel deze maat bereiken. Omdat WordPress gewoon heel groot geworden is. Dat we daar heel erg een visie op hadden van tevoren. Van dit is hoe wij willen groeien. Nee. Als ik nu kijk, en ik ben zelf nu ook als samen met Marieke als investeerder ook wel betrokken bij anderen. En als je gaat kijken naar, wat vind je daar dan van? Het moet wel een beetje duurzaam. En duurzaam niet alleen in de zin van groen, maar ook gewoon in de zin van dat het hanteerbaar moet blijven voor mensen. En dat je dus niet, het is wel hard werken, maar 60, 70 uur werken, hou je dus niet 5 jaar vol zonder dingen stuk te maken.
Ja. Kunnen misschien de jonge mensen nog een paar jaartjes volhouden aan het begin of zo, maar...
Ja, maar ik geloof niet dat dat is wat nou een bedrijf uniek maakt. Dus je hebt een bedrijf is uiteindelijk toch een verhaal en een bepaalde missie, visie die iets op wil lossen. En dan een product wat gewoon goed moet zijn. Het grappige aan wat er door internet wel gebeurd is dat het denk ik heel erg moeilijk is om een product wat slecht is te verhullen. Daar kom je niet meer mee weg. Dus je zult toch iedere keer die problemen op moeten lossen. En ik denk dat dat ja, de les is van de afgelopen jaren voor bijna iedereen die een nieuw product in de markt probeert te zetten. Die feedback die komt wel. Het enige wat je moet doen is er naar luisteren en dan ook daadwerkelijk wat mee doen de hele tijd. En het product steeds beter maken. Ja, dat, ik denk dat we dat gedaan hebben. Gewoon continu doorontwikkelen. En dat wil niet zeggen dat we alleen maar bouwen wat onze klanten vragen. Maar gewoon, ik denk dat we heel opinionated zijn, heel erg een visie hebben. Op die kant moet het op.
Ja, ja, want je refereerde aan Steve Jobs, hè? Ook in een ander interview. Die zei van, build it and they will come. Of hij zei dat niet letterlijk zo, maar...
Ja, nou, ik geloof dus niet helemaal in build it and they will come. Want je moet het echt wel marketen. En je moet echt het verhaal wel vertellen. Maar ik geloof ook niet dat je alleen maar kunt luisteren naar de klant en dat er dan een geweldig product uitkomt. Je zult er echt een visie op moeten hebben. En ik denk dat wij dat bij SEO, wij hebben een best duidelijke visie over hoe mensen een goede website zouden moeten bouwen. En die proberen in onze software te stoppen.
Hey, en jullie zijn eigenlijk best wel atypisch, hè? Want ik vroeg je van wat jullie groeifilosofie. En toen zat ik ook te denken van, hey, wat maakt jullie nou anders dan anderen? En een van de opvallende zaken is bijvoorbeeld dat je in Wijchen zit. Een ander opvallend iets is dat heel veel mensen die hier werken ook uit deze omgeving komen. Je zei net zelf ook in het voorgesprek iets over, hè, van ja, mensen snappen hier ook niet altijd wat aan het doen zijn.
Nee, ik denk dat in Wijchen een heel groot deel van de mensen om ons heen helemaal niet begrijpt wat wij doen. Dat is ook niet per se een probleem. Sterker nog, dat vind ik ergens ook wel lekker.
Ja, jullie zitten dus ook niet in de Amsterdamse bubbel van start-up scene, VC's nee, die heel veel geld ergens in pompen, noem maar
op. Nee, en het grappige is dat ik wel dat netwerk op zich nog wel heb. Ja, vrienden uit de SEO-wereld die allemaal op heel veel van dat soort plekken wel zitten. En dus het was niet dat we dat geld niet hadden kunnen krijgen als we het hadden gewild. Maar we hebben er nooit behoefte aan gehad.
Ja, dat had ik als apart onderwerp, maar laten we dan meteen induiken. Dat proces van verkopen, hoe gaat dat?
Ja, nou, je maakt een verkoopbrochure. En in dit geval noemen ze dat dan een SIM, een Confidential Information Memorandum. Maakt dat niet uit. Helemaal hele dure dingen aan. Maar ja, vergelijk het met je huis op Funda zetten. Je maakt mooie foto's, je maakt er een mooi verhaaltje bij. Het is iets meer werk, maar het komt wel daarop neer. Je trekt je data op orde, dus je financiële data vooral. In zo'n verkoopproces kun je de meest fantastische verhalen vertellen. Uiteindelijk word je gereduceerd tot een spreadsheet.
Ja, de DD, due diligence, ja, boys komen dan.
Ja, en het is echt, ik vind het een verschrikkelijk proces. Er zijn hele mooie verhalen. Dan gaan we met z'n allen naar die sheets kijken en dan komt daar een getal uit. En in ons geval kwamen die getallen van een aantal partijen. En die moeten dan bepalen hoe ze je gaan waarderen. Nou, dat doen ze allemaal op hun eigen manier. Maar die manieren komen allemaal meestal enigszins in de buurt van elkaar uit, als het goed is. En daarna gaan ze weer terug naar het verhaal. En gaan ze bedenken, ja, maar misschien is het toch nog wel iets meer waard. Want we vinden dit en dat. En dan wordt het weer leuk. Maar dat stukje daartussen, dat is verschrikkelijk.
En wat maakt dat zo verschrikkelijk? En dat is verder uitleggen.
Alleen maar cijfers is. En eigenlijk niks te maken heeft met wat je bedrijf allemaal doet. Maar gewoon alleen maar ruwe cijfers.
Het gaat niet over idealen. Het gaat niet over intenties.
Het gaat überhaupt niet over je product. Het voelt heel gek.
Terwijl dat is waar je ooit mee begon.
Dus het gaat alleen maar over omzet.
EBITDA.
EBITDA en ARR. Noem alle vage termen maar op. Want die zijn dan zogenaamd hard. En uiteindelijk zijn al die cijfers zijn ook allemaal maakbaar en plooibaar. Dus dat is waarom ik er een beetje... Ja, dat is niet helemaal mijn ding.
En heb je dat dan bij Marieke? Want zij is natuurlijk een van de hoofdrolspelers. Kunnen we straks ook die proberen?
Ja, nee. Zij dat dan die car finance viel tot een paar weken geleden hier altijd onder mij. Dus
toch wel, ja.
Dat was mijn ding. Nou, weet je, het is niet dat ik het niet kan... Ik vind het gewoon, het is een beetje een mensonterend systeem. Omdat het gewoon de leuke dingen weglaat. En tegelijkertijd moet je daar dan doorheen. En ja, weet je, is dat ook wel, zijn we daar goed doorheen gekomen hoor. Dus het is niet dat hele grote problemen op heeft opgeleverd. Sterker nog, met onze uiteindelijke koper hebben we de due diligence in 2,5 week gedaan. En dat hoor je niet heel veel mensen na zeggen, denk ik.
Ja. We gingen op een paar groeionderwerpen wat dieper in. En geld kan ik toch niet laten liggen, want die komt iedere keer terug. En nou, dat is iets waar ik zelf ook wel af en toe mee bezig ben. Van ja, wat, wat moet je als ondernemer nou met geld? En ik ben benieuwd wat jij van huis uit hebt meegekregen. Want ik ben zelf heel christelijk opgevoed. En ik heb van al die kerkdiensten en al die keren dat we in de Bijbel lazen onthouden van hey, geld is eigenlijk een beetje van de duivel. Daar moet je eigenlijk niet te veel mee doen. En inmiddels heb ik gelukkig die misvatting kunnen rechtzetten van hey, geld aan zich is niet van de duivel. Maar ik ben zo benieuwd naar jouw verhaal met geld en welke ontwikkeling heb je daarin doorgemaakt?
Als je begint met als ondernemer, dan is geld dus nog iets waar je niet zoveel van hebt en wat je heet het tekort komt. Als je dan mazzel hebt en het gaat goed, dan wordt het steeds meer iets wat er is, waar je dingen mee kunt doen. En als je dan helemaal mazzel hebt, dan kom je aan het einde waar wij terechtkomen, dat het er is en dat je van gekheid niet meer weet.
Een gouden parachute.
maar weet je, het gebrek aan geld kan echt wel vervelend zijn. En kan ook wel, denk ik, ongelukkig maken. Maar dat meer geld je gelukkig maakt, daar geloof ik helemaal niks van. Dus ik denk dat wat je vooral moet doen is zorgen dat je zorgen afdekt. Mijn accountant verklaart me regelmatig voor gek, omdat wij houden, dus Marieke en ik allebei houden niet van leningen, houden niet van moeilijke constructies. Dat is ook waarom de boeken van Joost er zo makkelijk uitzagen. Daar zit niet veel raars in. Ik wil dat gewoon wel kunnen begrijpen. Ik denk ook wel dat het belangrijk is voor een ondernemer om dat goed te begrijpen wat daar allemaal gebeurt. En echt te begrijpen wat er in die jaarrekening staat. Ja, geld is eigenlijk een middel.
Ja, want je zou het ook kunnen koppelen aan je eigen waarde. Dus ik zie ook wel eens ondernemers die zeg maar heel weinig geld verdienen. En dan gaan we wat dieper graven. Dan blijkt dat hun pricing niet klopt. Hè? Dus dat ze eigenlijk veel te weinig geld voor hun diensten vragen. Dat je denkt van, hey, maar wacht even. Volgens mij ben je misschien wel 2 keer zoveel waard. Hoe kijk jij naar die verhouding?
Nou ja, ik heb natuurlijk zelf lang genoeg consultie gedaan om dat soort dingen te kennen. Ik was nooit te goedkoop.
Van wie heb je dat dan geleerd? Was dat gewoon een natuurtalent om jezelf goed te verkopen?
Nou ja, ik denk wel dat ik goed ben in mezelf verkopen. Ja, Ik denk dat ik sowieso dat, als ik nou kijk naar in de geschiedenis van Joost, zijn er een aantal mensen heel belangrijk geweest. Waaronder natuurlijk ikzelf, maar Marieke zeker ook. Maar ben ik best wel goed in branding en in dat neerzetten. En ik was dus ook gewoon vrij snel en vrij duur als SEO-consultant. Dus ik had daar niet zo'n last van. Ja, hangt dat aan eigenwaarde? Nou, tot op zeker niveau wel hoor. Maar ja, dat tegelijkertijd voelt dat ook een beetje shallow. Als ik nadenk over wat is mijn legacy, en wat wil ik dat er achterblijft, dan gaat dat meer om mijn kinderen en om mooie software die leuke dingen deed, dan om hoeveel geld dat was.
Ja, je net worth is dan.
Ja, die is bijzin, relevant. Zeg maar.
Ja, ik snap hem. Ja. Misschien over je beste en je slechtste keuzes in de hele groeireis. Wat zijn dingen waar je op terugkijkt dat je echt denkt van ja, dat was echt super goede keuze? En wat zijn eigenlijk de dieptepunten die je heel anders had willen doen?
Nee, je maakt fouten, maar tegelijkertijd die horen er gewoon ook bij. Ik denk dat achteraf hadden we een aantal dingen misschien veel eerder moeten doen. Maar had ik veel eerder voor mezelf moeten beginnen. Had ik veel eerder een betaalde versie moeten missen. Maar al die dingen zijn heel makkelijk om achteraf te zeggen, maar niet op het moment zelf. Ik heb niet zoveel spijt daarvan. Ik denk dat we een aantal dingen gewoon goed gedaan hebben. Ik ben heel blij met dat wij heel vroeg best veel geld gestopt hebben in branding en in het goed neerzetten van een merk. De eerste medewerker die we aannamen was een designer. De derde medewerker die we aannamen was onze illustrator. Die zijn er allebei nog steeds. Die zijn heel belangrijk voor het beeld naar buiten van Joost. En dat brand neerzetten en op een goede manier neerzetten is gewoon heel belangrijk.
Dus dat was een hele goede keuze geweest. Om niet alleen maar codes, te maken.
Tot een jaar of 3, 4 het bedrijf in was ik de enige developer. Ja, wel meer van dat soort keuzes zijn denk ik wel belangrijk geweest. Ik heb heel snel alle finance dingen wel aan iemand anders gegeven. Je hebt ook al van die discussies over, ja, moet je er dan meteen een BV van maken of moet je een eenmanszaak blijven? Ja. Wat mij betreft moet iedereen altijd meteen een BV maken.
Waarom?
Gewoon omdat je moet je privé en zakelijk van elkaar scheiden. En zo snel mogelijk. En je moet ook risico's kunnen nemen in je BV die niet jouw privé heel hard meteen raken, als het ook maar even kan.
Ja, want dan wat meer uitgezoomd. Hoe maak je überhaupt keuzes? Je hebt een management team. Kun je schetsen zeg maar, hoe jullie nou ja,
nu,
keuzes doen?
Ik bemoei me eigenlijk alleen nog met mijn product. Tenminste, dat probeer ik. Dat wil niet zeggen dat ik over alle andere dingen op mijn mond hou. Maar Thijs, mijn broer, is nu onze CEO. Die was hier ook al heel vroeg bij. En Marieke houdt zich bezig met marketing. Ik hou me bezig met product. En wij dus samen ook heel veel met het verhaal van Joost. Want dat is natuurlijk toch wel even mee bezig. Ik denk eigenlijk dat... En dat gaat niet altijd goed, hè. Ik wil niet doen alsof we dat daar 100% van de tijd in slagen. Maar in de ideale wereld heb je een verhaal, heb je een visie. En die hebben wij. En die vertaal je de hele tijd naar wat dan de volgende stap is. En toets je dat aan je kernwaarden. En die kernwaarden die zitten ook bij ons wel redelijk in onszelf. Dus wij willen gewoon altijd het web beter maken. Making money does not come first is... echt wel heel belangrijk. Dus lang niet alles wat we doen gaat om geld maken. We willen heel graag teruggeven aan de community om ons heen. Zowel hier lokaal in Wijchen als in de WordPress community waar we in zitten. En het web waar we op dingen doen. Dus ja, al die dingen, als je daar continu aan blijft toetsen, dan komt dat goed. En dan maak je die keuzes, denk ik, maken wij die vrij makkelijk en snel.
Ja. Dat is wel iets wat een vraag bij mij oproept bij jou. Want ik heb natuurlijk ook geluisterd naar jouw eigen podcast. Mm-hmm. Jullie zijn nu ook aan het investeren in andere bedrijven. Je hebt een gezin met 4 kinderen. Allerlei ballen in de lucht houden. Ik vroeg je al van hoe maak je keuzes? En daaraan vast zit eigenlijk ook een vraag. En dat is hoe hou jij focus? Dus hoe zeg jij nee tegen dingen als je dat doet? En waar zeg je dan nee tegen?
Ik zeg best veel nee, ja.
Heb je een soort lijstje in je hoofd of zo? Of hoe werkt dat bij jou?
Kijk, je hebt een beperkte hoeveelheid tijd. Marieke en ik staan om en om 2 dagen in de week op het schoolplein om die kinderen om 2 uur uit school te halen. En dan ben ik ook gewoon die middag bij die kids. Ik ben in het weekend eigenlijk ook meestal niet aan het werk. Dus ja, je hebt maar een beperkte hoeveelheid tijd. En dus je moet keuzes maken. En dus je moet je aan de ene kant delegeren. En gewoon niet doen wat je niet leuk vindt.
Dat vind ik sowieso een goed criterium.
Ja, dat is wel...
Als je daar begint.
Is dat als ondernemer best wel lastig. Hè? Want zeker in het begin heb je natuurlijk bij een bedrijf runnen horen best wel veel taken die er gewoon even bij horen.
Ja, je hebt wel 10 of 15 dingen die je zou moeten fixen. Of,
ja, ja. En er is altijd meer te doen. Maar dat is gewoon continu herprioriteren.
Want dat geld verdienen zit daar misschien ook nog weer aan vast. Van hey, als je geen geld verdient, kan je niks uitbesteden. Maar als je niks uitbesteedt, kan je ook geen geld verdienen. Nee,
je
een kip ei.
Je moet echt geld verdienen om te kunnen groeien. Ik denk dat je ook voldoende moet investeren in je eigen... Je moet je eigen tijd ook echt belangrijk vinden. Want heel vaak is in een onderneming... Eigenlijk de tijd van de ondernemer het meest waardevolle.
Ja.
En wordt die vaak een beetje verspild aan de verkeerde dingen.
Ja.
Dat is wel moeilijk.
Ja, wat voor dingen komen er dan bij jou op? Want ik kan me iets voorstellen. Maar...
Het is heel makkelijk om naarmate een bedrijf groeit, om steeds verder vast te raken in de interne beslommeringen van een bedrijf.
Vergaderen, overleggen.
Ja, heel veel vergaderingen te hebben. Heel veel, daar moet je proberen denk ik zo snel mogelijk weer uit te komen.
Hmm.
Maar dat is zeker moeilijk.
Ja. Misschien even naar jouw persoonlijke groei dan. Hè? Want daar hebben we het eigenlijk nu ook al over. Heb jij coaching of begeleiding gehad van mensen? Of ik zou kunnen vragen, van wie heb je nou het meest geleerd in je ondernemerschap? Om een beter ondernemer te zijn.
Goeie vraag. Ik denk van Marieke. maar verder, nee, ik heb geen coaching formeel gehad. Natuurlijk wel mensen die daarin wat geholpen hebben, links en rechts, en waar je dingen van overneemt. En een hoop vrienden in de SEO-wereld die allemaal tegelijkertijd op allerlei plekken omhoog gingen in bedrijven. Dus daar spar je dan wel veel mee. Ik denk dat is voor mij denk ik ook wel eigenlijk misschien wel een van de meer belangrijke inspiratiebronnen geweest in hoe doen we dingen nou, et cetera. En heel veel, Marieke is niet alleen mijn vrouw, maar ook wel een inspiratiebron wat dat betreft op een hoop vlakken. Ja.
Ja. Misschien dan tijd om eindelijk jouw vrouw ten tonele te vragen. Want ja, het wordt al steeds aangeraakt. Maar vertel dat eens. Je bent begonnen op je zolderkamer en was lekker aan het programmeren. Waar begonnen jullie liefde?
Daarvoor al. Ruim daarvoor. Marieke en ik kennen elkaar. Vanaf, ik was 16 en zij 17 en zo. Dus Europees Jongerenparlement lang heen. Nee. Toen niet meteen een relatie gekregen. Later elkaar weer tegengekomen. Dat allemaal gebeurd. Vrij jong samen kinderen gekregen. Ik was 24 toen onze oudste geboren werd. Dus dat is toch in deze maatschappij niet meer helemaal normaal. Maar op dat moment was dat heel leuk. We hebben er uiteindelijk 4 gekregen. Dus dat leidde tot meer. Maar ik ben toen op een gegeven moment met Joost begonnen. Zij was toen nog aan het promoveren. Ik is gepromoveerd criminologe. Een hele ander vakgebied. Maar heeft ook communicatiewetenschap gestudeerd. Wat natuurlijk heel veel raakt aan alles wat wij hier doen. En ja, wij hebben daar altijd samen over gepraat. En op een gegeven moment groeide Joost. En was het een beetje haar academische carrière. En Joost, dat ging allemaal niet. Dus toen is ze erbij gekomen. Ja, is mede boel gaan draaien. En dat is denk ik wel een van de redenen geweest waarom we zo succesvol waren. Omdat wij gewoon samen heel goed kunnen. En zij heel goed is in marketing. En in verhalen vertellen. Ja, of op termijn verzamel je dan meer goede mensen omheen. Dus dat is zeker ook belangrijk geweest. Onze CTO en een aantal andere mensen die binnenkomen die belangrijk zijn voor die groei. Maar ja, wij samen gaan denk ik wel heel goed in zo'n bedrijf. Het grappige is dat nu we verkocht hebben, Marieke was CEO op het moment dat we verkochten, die is afgetreden. En is nu houdt zich eigenlijk weer alleen maar met marketing bezig.
CMO, Chief Marketing Officer.
Het officieel moet hebben, weet ik nog niet helemaal. Strategic Marketing Manager, whatever, hoe je het wil noemen, maakt niet echt uit. Ja, nu hebben we weer tijd om dat weer samen te doen ook. En juist daarmee bezig te zijn en de rest een beetje aan de rest te laten.
Ja, ik ga toch eens met mijn vrouw praten of ze niet in wil stappen. Maar de competenties moeten natuurlijk wel complementair zijn. Heb je daar een soort assessment op gedaan destijds? Ja, dat ging heel natuurlijk eigenlijk.
Nee, dat ging heel natuurlijk. Nee, al die dingen, daar moet je dus niet te veel over nadenken. Ja, dat gebeurt gewoon. En ik denk dat wij allebei wel een redelijk vormende kracht hebben van en we gaan dat gewoon doen. En we kunnen samen heel snel beslissingen nemen. Dus een nieuwe keuken duurt ongeveer een half uur. En dat is dan voornamelijk omdat we moeten wachten op die keukenboer.
Ja.
Dat is niet moeilijk. En dat maakt natuurlijk gewoon dat we heel snel kunnen. En het leuk vinden om samen te ondernemen.
Ja. Dus misschien een mooi bruggetje naar investeren. Want als je nu investeert in een bedrijf. En jullie hebben een aantal investeringen al gedaan.
Ja.
Waar let je dan op?
Op het team wat daar zit. Punt 1 en dan punt 2 het verhaal en klopt de techniek. Ja, ik denk dat alle drie die dingen moeten kloppen.
Ja, en jullie zijn open, transparant over bedrijven waar jullie in geïnvesteerd hebben. Wat zijn het voor bedrijven? Zou je ze met naam en toename eentje uitpikken?
Een leuke Nederlandse voorbeeld is Wordproof uit Amsterdam. Maar die timestampen van content op de blockchain. Dus dat je kunt bewijzen dat een bepaald stuk content op het web is geplaatst op een bepaald moment. Een hele, ik denk, fundamentele onderlaag van het web die je eigenlijk mist, die daar toegevoegd wordt. Fantastische founder, Bas van der Lans. Een enorme bak energie. Dat hele idee heel hard voortdrijft. Een mooi team erachter. Dat is gewoon heel leuk. En zo zijn denk ik de meeste van de bedrijven waarin wij nu aan het investeren zijn of hebben geïnvesteerd zijn dat soort bedrijven die een nieuwe techniek hebben of die een nieuwe technologie hebben of een mooi platform en een goed team erachter hebben zitten. Want dat is uiteindelijk het meest belangrijk, dat die combinatie klopt.
Ja, mooi om nog vooruit te blikken, want is er een investering die je nog graag zou willen doen?
Er zijn er zoveel die ik nog zou willen doen. Lunde Marieke en ik gaan daar wel wat actiever mee bezig de komende jaren nog.
Want het zou een soort next big thing kunnen zijn, hè? Van Joost heb je eigenlijk een soort van de eindstreep gehaald.
Ja, ik ben nog niet klaar bij Joost. Dus wij gaan hier nog niet weg. We hoeven niks, we mogen weg, maar ik vind het gewoon nog te leuk.
Maar zie je dat voor je? Dat je hier je Lego-verzameling inpakt en je andere spulletjes en...
Nee, nog niet. Nee, daar ben ik echt nog niet. Maar we gaan wel ook nog verder met investeren in andere bedrijven en nog wel meer... proberen andere ondernemers te helpen met starten. En daar hebben we nog wel goede ideeën voor, ja.
Ja. Tipje van de sluier misschien? Want ik vroeg je van, hey, waar zou je nou in willen investeren? Waar, ja.
Nou, ik vind het heel erg leuk om mensen die eerste deal te geven. Dus om die angel te zijn die ervoor zorgt dat het mogelijk wordt. Of om een van die eerste investeerders te zijn die vooraan... En volgens mij, dat vindt Marieke ook leuk. Om het beginstukje van een start-up... als nog moet bewezen moet worden dat het gaat lukken. Het
embryonaal.
Ja, dat vind ik leuk.
Ja.
Ik blijf het leuk vinden tot een man of 25, 50. En zodra de ondernemingsraad en al dat soort wetgeving om de hoek komt kijken. En gelukkig, dat is bij Joost allemaal heel goed gegaan hoor. Dus dat is helemaal niet iets wat ik bij Joost op negatieve manier wil benadrukken. Maar het is wel, dan wordt het een ander vak.
Hoeveel heb je dan nodig, even gewoon in euro's bijvoorbeeld, om zo'n early stage startup van de grond te krijgen? Is dat 10, is dat 50, is het 100k?
Nou ja, dat ligt een beetje aan wat ik
doe,
of je dingen gaat produceren, ja of nee, of dat je alleen maar online bezig gaat. Maar in heel veel gevallen, als je alleen maar online bezig gaat en met software bezig gaat, dan ben je met een ton natuurlijk al gewoon een jaar of twee verder.
Ja, dus je hebt een ton en dan kun je dan één iemand, een programmeur van zoet houden? Of?
Je hebt natuurlijk een founder nodig die wel zelf wil. Dus kijk, een investeerder gaat nooit meteen 50% van die aandelen kopen en dan ook al het werk doen. Dat is niet hoe het werkt.
Ik wil, als jij het ook goed vindt, want ik ben bij jou te gast natuurlijk, maar zou heel graag willen afsluiten met jouw beste les... Misschien een beetje cliché, maar ik hoop toch dat jij... of er komt altijd iets moois uit. Maar wat is, als je terugkijkt op jouw leven tot nu toe als ondernemer... Wat is jouw allerbeste advies aan andere ondernemers?
Nou, ik denk dat ik dan toch weer terugkom bij dat branding verhaal. En dat neerzetten van wat is het nou wat jou uniek maakt. Zet dat verhaal en die naam en dat beeld goed neer. Want dat is waar je je onderscheid mee moet gaan maken. En dat is waarmee mensen zich jou moeten gaan herinneren. Als dat lukt, als ze zich jou gaan herinneren op het moment dat ze jou nodig hebben, dan ga je geld verdienen.
Nice. Dankjewel, Joost.
Graag gedaan.
Ja, tot zover deze aflevering van de Groeivoer podcast. Ik hoop dat je er weer veel inspiratie uit gehaald hebt. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik ben ook op zoek naar manieren om deze podcast te laten groeien. En daar kan ik jouw hulp goed bij gebruiken. Een van de manieren waarop je mij zou kunnen helpen... is door deze podcast door te sturen naar iemand in jouw netwerk. Wat ook heel fijn zou zijn, is een review op iTunes. Dus als jij een review op iTunes achterlaat... dan komt de Groeivoer podcast hoger in de ranking als jij... een review achterlaat op iTunes, krijg je van mij 3 dingen. 1. Een shout-out op deze podcast. 2. Een bol.com-bon van 10 euro. En 3. Een Groeivoer goodie pakket. Ik heb een heel mooi pakketje gemaakt met allerlei leuke dingen van Groeivoer. Dus als jij heel gemakkelijk dat pakket, die bol.com-bon en eventueel een shout-out wilt verdienen... laat dan nu even een korte review achter. Kleine moeite, groot plezier. Ja, tot slot nog een paar manieren om te verbinden met elkaar. Want daar gaat het in ieder geval in mijn leven heel vaak om verbindingen maken. Om te beginnen op LinkedIn. Dus als wij nog niet met elkaar verbonden zijn, voeg me dan ook even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerhard te Velde. Als je ondernemer bent met een team, met personeel, dan nodig ik je ook van harte uit om een keer langs te komen bij de Groeiclub voor Ondernemers. De Groeiclub voor Ondernemers is een soort intervisiegroep, een mastermindgroep, een denktank, hoe je het ook wil noemen, die elke maand bij elkaar komt. En daar kun jij als gast bij zijn. Dus als je ondernemer met een team bent en groeiambitie en je denkt, hey, ik wil wel eens kijken of die Groeiclub wat voor mij is, kom dan gerust een keer langs. Stuur mij even een berichtje als je interesse hebt. Ja, tot slot kun je sowieso altijd inschrijven voor de gratis online community groei.club. Surf even naar groei.club en je vindt daar allerlei handige tools waarmee je aan je eigen groei kan werken, maar ook aan het laten groeien van je bedrijf of je teamleden. Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Doei doei! Lieve luisteraar of kijker van Groeivoer, dankjewel dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluisterd hebt en misschien zelfs wel bekeken op het Groeivoer YouTube kanaal. Ik wil je een paar dingen vragen als je deze aflevering tof vond en ik ga je ook iets geven. Maar ik begin met het vragen van een review. Vond jij deze aflevering waardevol? Wil je dan een korte review achterlaten op Spotify? Wat ik ook heel tof zou vinden is als je deze aflevering wilt delen op jouw social media, bijvoorbeeld op je LinkedIn. Ik ben ook altijd op zoek naar feedback om de podcast beter te maken. Stuur dat naar mij toe. En je mag ook altijd gasten aandragen als jij denkt dat je een inspirerende ondernemer kent. Ik wil je ook iets geven, namelijk mijn netwerk. Dus ik wil je van harte uitnodigen. Verbind met mij op LinkedIn als we nog niet verbonden zijn. En ik denk graag met je mee hoe ik je verder kan helpen met alle mensen die ik ken. En tot slot, ik kan je ook altijd helpen met je eigen podcastkanaal. Dus mocht je zelf een podcast willen gaan maken, dan geef ik je gratis podcastadvies. Graag tot snel.